In Matteüs 1, vers 19 staat: Jozef was een weldenkend man en hij wilde haar niet in opspraak brengen. Imad Ros heeft een monoloog geschreven waarin Jozef aan het woord is. Toen ik een kind was, hoorde ik een raadselachtig verhaal dat grote indruk op me maakte. Het ging over een man die 2 keer 7 jaar moest werken om met een vrouw te mogen trouwen. En dat deed hij, omdat hij van haar hield. Hij stond bij een bron water te drinken, want hij had dorst en daar kwam ze aanlopen. Dat was het eigenlijk, dat was alles. Daarna bleef hij 7 jaar werken voor haar vader en toen dat nog niet genoeg was, nog eens 7 jaar. Raadselachtig. Ze was mooi. Ze was mooi van gezicht en mooi van gestalte. Maar niemand werkt 14 jaar voor een vrouw alleen omdat ze mooi is. Ik dacht dat het wel weer zo'n verhaal zou zijn dat ik pas kon begrijpen als ik groot was. Maar toen ik opgroeide, bleef ik het vreemd vinden en onwaarschijnlijk. Ik was al in ondertrouw gegaan met Maria, het nichtje van Elisabeth uit het geslacht van Aaron. Ze was nog wat jong, maar dat kwam er goed uit. Ik had het druk met mijn werk. Ik maakte grote plannen voor de toekomst. Ik kon wachten. Toen was ze zwanger. Maria was zwanger. Ik kon het niet geloven, niet van Maria. Het was waar. Wat me het meest dwars zat, was dat iedereen zou denken en zeggen ook dat ik me niet had weten te beheersen. Dat ergerde me werkelijk, want natuurlijk zou ik de schuld op me nemen. Het was een gevaarlijke tijd. Iemand hoefde maar te suggereren dat het kind wel eens van een Romeinse soldaat kon zijn. Ze zou een ellendig leven krijgen. Dat wilde ik niet. Dat wenste ik haar niet toe. Ik kon me permitteren om haar te beschermen. Niet dat ik van plan was bij haar te blijven. Niemand kon dat van mij verlangen. Maar ik zou haar niet in het openbaar verstoten. Het leek me het beste om een tijdje weg te gaan en te doen alsof ik Maria had laten zitten. Ja, mijn besluit stond vast. Ik zou Maria gewoon heimelijk verlaten, zoals dat heet, en ik ging meteen naar haar toe om te zeggen dat ze gerust kon zijn. Het was een prachtige dag. Eigenlijk liep ik aan heel andere dingen te denken, aan de constructie van een koepelvormig dak. De moeder van Maria liep me binnen. Ze keek me niet aan. Ik wachtte in de kleine, ommuurde tuin en probeerde uit mijn hoofd een vrij ingewikkelde berekening te maken. Toen ging de poort open en Maria kwam naar me toe. Raadselachtig. De adem stokte in mijn keel. Ik werd heet en koud en doodsbang dat er iets met Maria zou kunnen gebeuren. Ze was zo jong. Ik zou haar nooit, nooit kunnen laten gaan. Terwijl ik dat besefte, juist omdat ik dat besefte, kwamen er vreselijke gedachten in mij op. Rot mens, rot wijf met je rot kind. Ik wilde haar slaan, ik wilde haar optillen en wegdragen zodat ze altijd veilig was. We wandelden door de tuin en praatten over het weer. Ik zei niet dat ik zou weggaan en ik zei niet dat ik zou blijven. Het was een vreselijke tijd. Overdag kon ik mijn hoofd niet bij mijn werk houden en 's nachts droomde ik. Maria kwam door de poort van de ommuurde tuin en liep naar me toe. Dan schrok ik wakker en begon te woelen. Ik vocht met mezelf. Jozef, je kunt niet met die vrouw trouwen. Ik trouw met haar als ik dat wil. Zoiets kun jij niet willen. Een man als jij uit het geslacht van Abraham en David. Een man uit het geslacht van koningen. Ik trouw met Maria. Jozef, je kunt niet met haar trouwen. Als het nu echt van een Romein is. Ik val weer in slaap en droom dat Maria naar me toe komt door de ommuurde tuin. En in mijn droom weet ik dat er geen enkel beletsel is om van Maria te houden. Ik hou van haar en haar kind is me heilig. Als er diep water was, een land, een taal, als er een oorlog was, een vrede tussen ons, dan zou er niets veranderen. Als ik 7 jaar voor haar moest werken, dan zou ik 7 jaar voor haar werken. 2 keer 7 jaar, 7 keer 7 jaar, de tijd zou geen betekenis hebben. Ik zei tegen haar dat ik bij haar bleef en dat ik voor haar kind wilde zorgen. Dat ik een vader voor hem zou zijn. Dat ik goed voor hem zou. En toen zag ik hem. Hij werd geboren. Ik tilde hem op en ik hield van hem. en ik werd zo bang dat er iets met hem kon gebeuren, dat ik overal gevaar zag. Ik droomde dat het kind bedreigd werd. Ik wist Maria ervan te overtuigen dat we moesten vluchten naar Egypte. Ja, voor hem ging ik naar dat vervloekte Egypte, waar geen Jood uit eigen vrije wil naartoe zou gaan, waar niemand ons dus zou zoeken. Voor hem ging ik in Nazareth wonen, en daar heeft helemaal niemand iets te zoeken. Ik gaf helemaal mijn toekomstplannen op en bouwde kleine dingen. In Nazareth is alles klein, omdat ik bang was dat hem iets zou overkomen. Ik heb niets groots, niets opzienbarends gedaan in mijn leven. Ik kan niet door een stad lopen en aanwijzen, dat heb ik gemaakt en dat en dat en dat. Maar ik kijk naar Maria en ik zie haar nog altijd als op die dag in de tuin van haar vader. En ik kijk naar hem en ik voel hetzelfde als de eerste keer dat ik hem optilde. Mijn zoon. Al is hij dan ook 100 keer niet mijn zoon. Voor mijn gevoel is hij van mij een zoon uit het geslacht van Abraham en David. Ik ben iemand die hecht aan families en familietradities. Maar in dat opzicht is hij anders dan ik. Hij heeft zich al vroeg vrijgemaakt. Toen hij 12 jaar was geworden en dus zelfstandig voor de wet, mocht hij met ons mee naar Jeruzalem voor Pasen. We hadden de gewoonte om met een groep vrienden en familieleden uit Galilea samen te reizen. Op de terugweg merkten we dat hij niet was meegekomen. We waren al een dag onderweg, dachten dat hij ergens in het gezelschap liep van jongens van zijn eigen leeftijd. We zochten hem en vonden hem niet. We vroegen aan iedereen of ze hem gezien hadden en hij was er niet. Ik ben in mijn leven nooit zo bang geweest. Nu is het dan eindelijk gebeurd, dacht ik. Nu is het zover, hij is dood. We gingen terug naar de stad. Maria huilde aan één stuk door. Na 3 dagen vonden we hem bij toeval bij de tempel. Hij stond te praten met de wetgeleerden. Maria zei zijn naam en hij keek naar ons over zijn schouder, verbaasd dat we zo overstuur waren. We hadden toch kunnen weten waar hij was? Maria huilde zo. Hoe heb je dat nou kunnen doen? We waren ongerust. 3 dagen wegblijven en niet eens iets zeggen. Ik kon geen woord uitbrengen. Ik dankte God dat hij nog leefde. Hij kwam naar ons toe en pakte mijn hand vast om mee naar huis te gaan. Maar ik vergat het niet meer, hoe hij naar ons keek toen we hem vonden. Al deed hij of er niets veranderd was. Soms kijk ik naar hem. Ik zou hem op willen tillen en wegdragen en tegen alles beschermen. Ik hou van hem, ik zou niet meer van hem kunnen houden als hij mijn eigen zoon geweest was. Als dat niet waar is, als iemand mij kan bewijzen dat dat niet waar is, dan ben ik nooit gevlucht naar Egypte, dan heb ik me niet begraven in Nazareth, dan heeft nog nooit een mens op deze wereld van een ander mens gehouden.